Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom bij de kerktelefoon van de Zuidoverkerk en aan alle anderen die met ons meeluisteren. Onze voorganger vandaag is dominee M.P. Hofland uit Amersfoort. Organist is Harry van der Velde. De bloemengroet gaat naar broer B. Dubbelt. En mijn naam is Piet van der Zijde. Na de welkom en mededelingen zingen wij gezang 457. Gezang 457 zingen wij na het welkom en de mededelingen. Na votum en groet zingen wij van psalm 93. De versen 1, 2 en 4. In de oude berijming. Psalm 93, de vers 1, 2 en 4. Uit de oude berijming zingen wij naar votum en groet. Na de geboden zingen wij van psalm 103, het vijfde vers in de nieuwe berijming. Psalm 103, vers 5 in de nieuwe berijming. Na de geboden. Na de schriftlezing zingen wij het lied van de kinderen, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Het lied van de kinderen, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zingen wij na de schriftlezing. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. Dan zingen wij van psalm 139, de versen 7 en 8 uit de nieuwe berijming. Psalm 139, vers 7 en 8 in de nieuwe berijming zingen wij als de kinderen naar de zondagsschool zijn. Na de verkondiging zingen wij uit opwekking 598 uw sterke hand. Opwekking 598 uw sterke hand zingen wij na de verkondiging. Als slotlied zingen wij gezang 473, de versen 1, 2, 3 en 10. Als slotlied zingen wij gezang 473, vers 1, 2, 3 en 10. De schriftlezing is uit Jeremia 18, vers 1 tot en met 10. Jeremia 18, vers 1 tot en met 10 is de schriftlezing. Ik wens u een gezegende dienst en een fijne zondag.
Goedemorgen. Iedereen hier in de kerk, ook alle mensen die elders of op een ander moment deze dienst met ons meebeleven, hartelijk welkom. Ook een woord van welkom voor dominee M.P. Hofland, die ons vanmorgen voortgaat. Vanmiddag hoopt dominee W.W. Nijdam u voor te gaan. Deze dienst begint om 3:00. Deo Valente, volgende week zondag, zondagmorgen, zal de heilige doop bediend worden aan Ezra Letoy. De middagdienst is een themadienst en het thema is 100% genade. In het gezin van Johan en Lenny van de Berg Bakker is afgelopen dinsdag een gezonde dochter geboren. Het zusje van Marit heet Linde Jolijn en ze noemen haar Jolijn. Zoals u wellicht weet is in de afgelopen dagen de Nationale Synode gehouden in Dordrecht. Die was bedoeld om eenheid onder de christenen te bevorderen. De synode heeft een boodschap van compassie voor kerk en samenleving laten uitgaan. Die boodschap is aangeboden aan burgemeester Brok. De vraag aan de aanwezigen was om deze boodschap voor te lezen in de kerken. Broeder van de Burgt, ook een van de aanwezigen, zal dat nu ook doen.
Boodschap van compassie voor kerk en samenleving. Een multiculturele samenleving waar christenen een minderheid zijn, dat is Nederland. Maar dat was ook het Romeinse Rijk van de eerste eeuwen na Christus. Zo waren in de vroegchristelijke kerk ook onderlinge verschillen. Die was men zich misschien niet altijd bewust, maar die konden wel van begin af aan tot hevige conflicten leiden. Zie bijvoorbeeld de brief van Paulus aan de Galaten. Tegenstanders deden hun voordeel met die meningsverschillen. Ze wilden er de onhoudbaarheid van het christelijk geloof mee aantonen. Er is ook een verschil. In Nederland zijn christenen een krimpende minderheid. In het Romeinse Rijk waren ze een gestaag groeiende minderheid. Vooral in de eerste helft van de vierde eeuw was die groei explosief. Hoe kan dat? Christenen gaven een antwoord op de angst voor de dood door de duidelijke boodschap van de opstanding. Maar ook de leefwijze van christenen had aantrekkingskracht, de onderlinge liefde en ingetogenheid. Wie zich bij een gemeente aansloot, kreeg het gevoel ergens bij te horen. De richtlijnen die bij hun nieuwe leven hoorden, zorgden voor duidelijkheid. Christenen gebruikten hun manier van leven graag als een bewijs voor waarde en zelfs de waarheid van hun geloof. Dit moet grote indruk hebben gemaakt op de mensen die het zagen. In Nederland proberen we nu onze onderlinge verschillen te overwinnen door ons samen te concentreren op het wezenlijke, Gods heilzame openbaring in Jezus Christus. We gaan niet bij elkaar op zoek naar ketterijen. Integendeel, we stellen onszelf de vraag waar onze eigen posities gecorrigeerd moeten worden vanuit het evangelie van Jezus Christus. Juist de ontmoeting met christenen uit andere kringen kan onze ogen scherpen. We willen geen machtswoorden meer spreken. We proberen de grote thema's van de brede christelijke traditie te verwoorden in eigentijdse taal. We hopen dat in gezamenlijkheid te kunnen doen. De vroegchristelijke gemeenten waren vaak betrekkelijk klein. Maar ze wilden wel werven. Ze richtten zich met een boodschap tot niet-gelovigen. Een gemeente die niet missionair is, heeft geen toekomst. De vraag is, hoe kunnen we dat het best en het meest overtuigend doen? We weten uit ervaring dat we beter niet in verklaringen onze afkeer kunnen uitspreken over de gang van zaken in deze boze wereld. Het is beter als we de samenwerking laten zien dat wij een weg willen gaan vanuit het geloof in de gekruisigde en opgestane Heer. Zo willen we niet zozeer de aandacht trekken met wat wij zeggen, maar hopen we dat men aan ons kan zien dat er nog een andere manier van leven is. Wij zijn niet het licht der wereld, maar we hopen erop dat we wel een weerkaatsing kunnen zijn van het licht dat Christus is. Dank u wel.
Laten wij nu met elkaar zingen, gezang 457. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, degene die ons helpt is God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij is ons trouw en hij zal nooit loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Nou, aan het begin van deze dienst komt die God ook voor je staan om je te begroeten. Hij zegt: er is genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader en van Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. God is heilig, hebben we net met elkaar gezongen. Hij is groot, een koning vol van majesteit. En we mogen ook aan het begin van deze week hier weer zijn om ons te realiseren dat deze God ook regeert. En daar zingen we met elkaar ook over. En we doen dat bij Psalm 93 en zingen daarvan de versen 1, 2 en 4. Trouw, die zal blijven bestaan. God is een God die doorgaat met mensen, met zijn volk, volk Israël. En daar willen we straks ook over horen. En we lezen dan uit een gedeelte van de profeet Jeremia. En Jeremia, dat was een profeet die werd geboren in het jaar 645 voor Christus in een klein plaatsje, Anatoot, bij Jeruzalem. En het was niet best met het volk Israël in die tijd, want er was een grootmacht, Babel, en die probeerde Israël eronder te krijgen. En de koning van Israël, koning Zedekia, die kwam in opstand tegen Babel, en op dat moment is het ook gebeurd dat de stad Jeruzalem is ingenomen en dat het volk is afgevoerd in ballingschap. En daar zijn ze 70 jaar ook gebleven. Nou had dat volk ook dat gedeeltelijk wel aan zichzelf te wijten. Want als je dat leest uit Jeremia 18, waar we zo ook uit lezen, dan staat daar dat Jeremia tegen de mensen zegt: breek nou met je kwalijke praktijken en beter je leven. Maar het volk antwoordt: laat ons begaan, want wij willen onze eigen plannen volgen. En in vers 15 zegt God dan: maar mijn volk is mij vergeten, het brandwier ook voor nietswaardige goden. Dus God was met Israël begonnen, maar eigenlijk kozen ze steeds weer voor hun eigen weg. En nou is de trouw en de liefde van God dat hij steeds weer achter mensen aankomt. Dat deed hij al bij Adam en Eva, maar ook later bij het volk zelf, tot op de dag van vandaag. Want Nieuw Testamentisch vertaald zegt God via de 10 geboden tegen ons: ik heb jullie door Christus bevrijd uit de macht van de zonde. Raak die vrijheid nou niet kwijt. En daarom zeg ik jullie: vertrouw voor alles op mij. Niets of niemand van deze wereld die ik heb geschapen mag u vereren als een god. Erken mij als de enige en echte God. Maak geen voorstellingen van mij buiten Christus om. Volg hem als de enige en betrouwbare weg naar de Vader. Geef mij de eer die mij toekomt door je gedachten en je woorden en je daden. Leef dus gericht op mij en kom ook uit voor je verbondenheid met mij. Wees geen slaaf van je werk. Trek tijd uit voor je band met mij en ook met elkaar voor rust en voor genieten. Vooral op die dag die herinnert aan het opstaan van Christus uit de dood. Ga respectvol om met je vader en met je moeder die ik je gegeven heb voor je welzijn. Heb hart voor je kinderen, zodat zij krijgen wat ze nodig hebben om te bloeien als kinderen van mij. Doe je naasten niet tekort, want ook die zijn door mij gemaakt en ook hen gun ik graag het goede. Heb je naasten daarom lief, even vanzelfsprekend als je ook jezelf mag liefhebben. Verlaag een ander nooit tot een object, maar waardeer die als een mens van mij. Hou je huwelijk hoog door elkaar lief te hebben en elkaar trouw te blijven. Laat op die manier merken dat Christus in je woont. Laat je niet leiden door hebzucht, maar besef dat je alles wat je hebt van mij hebt gekregen. Ga daarom zorgvuldig om met mijn schepping en behandel mijn mensen zoals je zelf door hen behandeld wilt worden. Wees betrouwbaar in je spreken, zodat iedereen op je aan kan. Wees uit op de waarheid en kom op voor de goede naam van een ander, zoals ook Christus in jouw voordeel pleit. Wees tevreden met wat ik je heb gegeven en gun aan anderen wat ik hen heb gegeven. Houd je met hart en ziel aan mij geboden en wees daarin een echte volgeling van Christus. Zo wil ik jullie in vrijheid laten leven, verbonden met mij. Nou, je hoort die richtlijnen die God steeds weer geeft aan ons, die zijn duidelijk. Maar ook als je naar zo'n week die je achter je ligt kijkt, dan moet je vaak eerlijk zeggen dat er heel veel in je leven is wat niet is zoals God van je vraagt. En daarom zijn we ook ontzaglijk dankbaar dat God trouw is in vergeving en in liefde. Want zoals een vader zijn kinderen mag liefhebben, zo heeft God ons lief en wil hij ook onze zonden van ons wegdoen. We willen dat samen met elkaar gaan zingen uit Psalm 103. En dat is het vijfde vers Nieuwbrug. Psalm 103, vers 5.
Thank you.
willen samen met deze God, die heilig en groot is, maar ook onze Vader is, in Christus gaan bidden. We willen ook in dit gebed voorbeden en dankzegging met elkaar gaan doen. Zullen we samen met elkaar gaan bidden? Heere God, u bent heilig, groot en machtig, vol van majesteit. Zo totaal anders dan wij mensen zijn. Maar u bent ook vol van liefde en vol van genade, vol van goedheid. En dat blijkt ook weer uit zo'n dienst als vanmorgen. Dat we hier mogen komen zomaar, in vrijheid, om elkaar te ontmoeten, maar vooral ook om u te ontmoeten. Dat is uw goedheid, dat is uw genade, dat is uw liefde die naar ons toe komt. Dat is uw trouw. En zo bent u altijd al geweest. Vanaf het begin dat Adam en Eva zeiden van, we gaan onze eigen weg. Tot op de dag van vandaag blijft uw handen uitsteken naar mensen en naar uw schepping. Heer, bedank u daarvoor. Dat we daarom hier ook mogen zijn. En u kent ons zoals we hier zitten. Ieder met onze eigen dingen, ook uit zo'n week die achter ons ligt. Met hele mooie dingen. We denken aan de geboorte van Jolijn. Wat is het fantastisch als ouders mogen merken dat u schepper van hemel en aarde bent. Maar ook de schepper van al het jonge leven. Heer, u wilt er op alle momenten van ons leven zijn. Ook als er ziekte en zorg is. We denken aan zuster Dubbelt die de afgelopen week geopereerd zou worden. Maar ja, die nu af moet wachten wanneer het wel zal gaan gebeuren. Heer, wilt u het zegenen als het in deze week is. Wilt u er zelf bij zijn. Handen van doktoren ook zegenen. Zodat ze ook genezing mag ontvangen. We denken aan jongeren, maar ook aan ouderen. We denken aan onze broeder Dubbelt. Wilt u ook hem nabij zijn? We danken u dat u een God bent die meegaat door het leven heen. Als we aan het begin staan, ook als we aan het einde staan, dat we mogen weten, heel mijn leven wordt omgeven door Gods trouwe, zorg en liefde. Heer, oude mensen die moeten sterven, maar het gebeurt soms ook dat jonge mensen sterven. En ja, ook met die dingen komen we dan bij u, waar we ja, mee worstelen ook en vol van zijn, verdriet over hebben. 22 jaar, we denken aan de familie van Dieneke. Heer, wat is het hard als mensen in de bloei van hun leven zijn, school en werk en ontwikkeling. En ineens dan is alles afgelopen. Heer, dat zijn dingen die wij niet kunnen begrijpen. We danken u, Heere Jezus, dat u bij ons bent gekomen en dat u kan meevoelen met onze gevoelens. U weet wat het is, sterven. U huilde aan het graf van uw vriend Lazarus. En u bent ook zelf, heeft u de dood in de ogen gekeken en u bent er doorheen gekropen. We danken u tegelijkertijd vanmorgen dat u de levende bent. Dat u de opgestaande bent. En dat voor u de dood niet het einde is. Dat we gelukkig meer mogen weten. Dat we mogen weten van u, Heere Jezus, die heeft gezegd, wie in mij gelooft, die zal niet sterven, maar die zal leven. Dat dwars door de dood heen er een plek mag zijn bij u. Heer, dat is heerlijk om te weten en het is de meest fantastische plek die er maar is. Als we de Bijbel lezen, dan ja, is er niks mooiers. Een plek zonder ziekte en zonder rouw en zonder ongelukken en zonder ziekte en zonder tranen. En toch, wij leven nog hier in deze wereld waarin dit soort dingen gebeuren. En daarom bidden we om troost en bemoediging en kracht van u om ook verder te kunnen. Voor ouders, voor de zussen, voor de verdere familie en vrienden ook van Dieneke. Heer, zo leggen we ons hele leven in uw handen. U kent ons stuk voor stuk zoals we hier zitten, jong en oud. Maar ook zoals we thuis meeluisteren of later het dienst beluisteren. Wilt u ons zegenen? Als we de Bijbel gaan lezen, laten we merken dat die oude woorden uit de Bijbel, dat die nieuw zijn en levend zijn, omdat u zelf de levende bent. En tot op de dag van vandaag spreekt tot mensen. Heer, wilt u het ook vanmorgen doen? En dat kunnen we u niet vragen op grond van iets van wat wij hebben gepresteerd. Maar we vragen het u op grond van wat uw Zoon heeft gepresteerd. De Heer Jezus Christus. Dat u, Heer Jezus, aan het kruis bent gestorven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat u ons leven wilt wassen en reinigen door uw bloed. Nou, daar moeten we het van hebben. Heer, we leggen deze dienst in uw handen. En wij vragen u dat en bidden u dat in de naam van uw Zoon. Jezus Christus, onze Heiland. Amen. Zoals gezegd wilde ik met jullie een gedeelte lezen uit de profeet Jeremia. En dat is uit Jeremia 18. En jullie moeten maar opletten, jongens en meisjes, want het stukje dat we gaan lezen, daarover zingen we zo met elkaar een lied. Dat lied wat we gaan zingen, dat gaat eigenlijk hierover, uit Jeremia 18. Het gaat namelijk hier over een pottenbakker. Ik lees Jeremia 18, de versen 1 tot en met 10. Het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam. Maak u op. Dat betekent dat hij zich gereed moet maken. Daal af naar het huis van de pottenbakker. En daar zal ik u mijn woorden doen horen. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat, met leem in de hand van de pottenbakker. Dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Toen kwam het woord des Heren tot mij. Zal ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls, luidt het woord van de Heer. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijn jullie in mijn hand, huis van Israël. Het ene ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen. Maar bekeert zich dit volk waarover ik een uitspraak deed van zijn boosheid, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun dacht aan te doen. Het andere ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal bouwen en planten. Maar doet het wat kwaad is in mijn ogen door niet naar mijn stem te horen, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik had gezegd hun te zullen weldoen. Nou, dat is het stukje wat we met elkaar lezen over de pottenbakker. En ik had nog even, ik zie hier heel veel jongens en meisjes. Kom eventjes bij jullie, jongens en meisjes. Want ik wil eigenlijk eventjes iets van jullie weten. Wie heeft een vakantie gehad van jullie deze week? En jullie moeten maandag weer beginnen. Hebben jullie er zin in? Mooi zo. Zijn jullie op school wel eens geweest dat er ook een pottenbakker op school kwam? Heb je dat wel eens? Heb je dat nog nooit? Of moeten jullie zelf wel eens iets van klei maken? Ja? Vind je niet leuk, jij geloof ik, hè? Of wel? Is het wel leuk? Iets van klei maken? Dan moet je dat maar. Ik moest dat vroeger ook doen. Ik kon dat niet zo goed, hoor. En dan moest je iets maken. Als je iets heel moois had gemaakt, dan mocht het ook in de oven. En dan mocht je de volgende dag mocht je gaan kijken hoe het was geworden. Dat was natuurlijk wel heel mooi. Nou, dat stukje waar we net over gelezen hebben, dat gaat ook over de pottenbakker. En dat gaat eigenlijk over de Heere God die zegt van zoals klei in de handen van de pottenbakker is, zo zijn jullie in mijn hand, zegt God. Ik zorg voor jullie elke dag. Dat is mooi om te weten. Nou, daar gaan we met elkaar over zingen. En als we dat gezongen hebben, dan zingen wij met elkaar weer Psalm 139. Dat is dat God ons gemaakt heeft. Ja, dus gaan jullie eerst dat lied zingen en dan gaan jullie naar de zondagschool. Ja? En goed luisteren op de zondagschool.
So
Straks na de uitleg wil ik eerst met u danken en dan zingen we met elkaar: Machtige Heer, grote Verlosser. Iedere dag kneed uw handen mijn leven als klei. Een tijdje geleden heb ik een glasblazer aan het werk gezien en ik vond het heel knap wat die man deed. Hij maakte van vormeloos materiaal een hele mooie vaas met bloemen en een tulpen. Ik weet natuurlijk best dat er duizenden van die dingen zijn en dat het op zichzelf niks bijzonders is, maar toch heb ik gefascineerd staan te kijken toen die glasblazer bezig was. Ik vond het heel kunstig wat hij deed. Nou, met een pottenbakker heb je dat eigenlijk ook. En je zult u wel eens aan het werk hebben gezien. Vroeger op school kwam er bij ons wel eens zo'n man. En ja, je hebt natuurlijk ook verbaasd staan te kijken dat hij zo'n homp klei dan neemt en op die draaischijf legt. En daar dan van binnen eerst een holte in maakt. En dan van die buitenkant vormt hij dat tot een mooie vaas bijvoorbeeld. Jeremia, de profeet, die heeft vroeger ook al met verbazing staan te kijken naar zo'n pottenbakker. En toen hij hem bezig zag, die pottenbakker, toen moest Jeremia aan God denken. Zoals die pottenbakker bezig is die klei te vormen, zo is God met mensen bezig. Nou, ik denk dat je er weinig moeite mee hebt om zo'n man voor je te zien met zo'n schort voor zich dat altijd vies is en onder de klei zit. En vlakbij hem staat zo'n bak met water waar hij zijn handen in stopt om die klei beter te kunnen vormen. En zo is die man aan het werk. En hij heeft echt iets van een kunstenaar, van een tovenaar zou ik haar zeggen. Want als je aan het werk gaat met zo'n homp klei, dan weet je eigenlijk nooit van tevoren wat hij zal gaan maken. Hij heeft dat natuurlijk wel in gedachten. In zijn hoofd heeft hij een ontwerp zitten, maar ja, dat weet jij niet. Er zit altijd iets van spanning in. Wat zal hij nou gaan doen? Wat hij bedacht heeft, dat drukt hij letterlijk uit in die klei. Dat geeft hij vorm. Nou, zo heeft, vertelt de Bijbel, ook God de wereld gemaakt. Wat hij in gedachten had, het ontwerp dat hij gemaakt had, dat heeft hij ook vorm gegeven. Nou, je kent allemaal wel dat lied waarin gezegd wordt: He's got the whole world in his hands. God houdt deze hele wijde wereld in zijn handen. Zoals een pottenbakker het klei in zijn handen houdt. En eigenlijk is dat een beetje vreemd. Want als je denkt wat er allemaal op die wereld gebeurt, dan zou je het ook best kunnen begrijpen dat God deze wereld als iets ranzigs van zich af zou gooien. Maar dat doet hij niet. Hij houdt en blijft deze wijde wereld in zijn handen aan. En hij is bezig om haar te vormen en om haar nieuw te maken. En God begint in jou en in mijn hart om dat te vernieuwen. Daar maakt hij een nieuwe schepping van. En het zal erop uitlopen dat heel deze wereld weer schoon wordt en nieuw wordt. Een wereld waarop weer recht wordt gedaan. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Want die grote pottenbakker die blijft met deze wereld bezig totdat het weer een prachtig kunstwerk is zoals hij heeft bedoeld. In datzelfde lied, daar staat ook in: He's got you and me sister in his hands. He's got you and me brother in his hands. Dus God heeft ook ons eigen leven in zijn hand. Zoals een pottenbakker klei. En dat betekent dat God ook voor jou en mij een ontwerp heeft. Een plan heeft dat God in gedachten heeft. En dat hij ook wil uitvoeren in je leven. Dus hij heeft zich iets voorgenomen met jou en mij. En dat wil hij nou ook gaan vormgeven. Kijk, wij maken allemaal zo onze plannen voor ons leven. Je bent bezig met school, met de studie, met je werk, met vorming, zoals ze dat noemen, een opleiding. En zo ontwikkel je. Maar vraag je bij al die dingen waardoor je je ontwikkelt ook af wat God met je van plan is. Welk ontwerp Hij voor je leven heeft gemaakt. En mag je dat ook uitvoeren? En wil je het ook toelaten dat hij zijn gang gaat in je leven? Of hou je je leven liever in eigen hand? Dacht je dat het dan misschien beter zou gaan als je zelf de baas blijft over je eigen leven? En dacht je dat het misschien dan pas goed zou komen, dat je dan pas helemaal ontplooien kunt? Nou, God heeft recht op ons. Hij is onze schepper. Hij is onze eigenaar. En hij steekt ook vanmorgen zijn handen uit naar jou en naar mij. Want hij wil iets moois maken van je leven. En hij vraagt aan je, mag ik nou jouw leven in mijn handen nemen? En er iets van maken wat ik in gedachten heb. Nou, als je bij zo'n pottenbakker in zijn werkplaats bent, dan zie je op de planken achter hem ook allerlei werkstukken staan die hij eerder heeft gemaakt, die hij al klaar heeft. Nou, zo zie je als het ware in de Bijbel ook mensen, werkstukken van God, die hij al eerder gemaakt heeft. Dan moet je maar eens opletten als je de Bijbel leest, wat God allemaal van een mensenleven kan maken. Neem bijvoorbeeld deze Jeremia. We lezen na zoveel eeuwen nog steeds uit zijn boek. En het was een jongen van 17 toen God hem riep om profeet te worden. En natuurlijk had die jongen er ook niet zoveel zin in. Want die dacht, ja, hallo, wat komt er dan van mijn leven terecht? Ja, als ik God zijn gang laat gaan, zal ik dan nog wel gelukkig kunnen worden? En kan ik me dan nog wel ontplooien? En wat komt er dan van mijn leven terecht? En daarom zei hij, ja, God, nou, ik ben er eigenlijk nog te jong voor om u te dienen. Later misschien. En toen zei God tegen hem, laat mij nou maar mijn gang gaan. Nou, dan komt het echt goed. Vertrouw je nou maar aan mij toe en geef je nou maar aan mij in mijn handen. En dat heeft die jongen toen gedaan. En het gevolg is dat hij duizenden, miljoenen mensen tot zegen is geweest. En dat wij vanmorgen nog in zijn boek lezen. En dat is nog maar één voorbeeld. Maar denk maar aan een man bijvoorbeeld als Saulus, die Jezus ontmoet op de weg naar Damascus. En ik kan al die mensen wel noemen waar de Bijbel over vertelt. Denk misschien ook wel aan mensen uit je eigen omgeving. Mensen die God misschien voor jou gebruikt heeft. Je ouders of een leraar op school die indruk op je maakte. Ik was laatst bij een oudere iemand. Heel gewoon iemand. Maar het was een vrouw die heel duidelijk in haar doen en laten liet merken dat ze een christin is. Iemand die zich helemaal had laten vormen door God. Die weet, ik ben klei in de handen van de pottenbak. En daardoor juist, doordat God zijn gang kon gaan in haar leven, is het tot zegen voor heel veel mensen om haar heen. Nou, als u dat ook wilt, laten we dat dan vanmorgen ook eerlijk tegen God zeggen. Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij. Ik leg mijn leven in uw sterke hand. Als God zo je leven in zijn handen neemt, dan komen we op de draaischijf. Je weet misschien, dat is het enige stuk gereedschap eigenlijk wat zo'n pottenbakker gebruikt. Ik geloof dat hij niet veel, alleen zo'n bak met water heeft, of een mesje dat hij gebruikt om dat klei te bewerken, maar verder niet. Alleen zo'n draaischijf. En die brengt hij dan met zijn voet zo in beweging en door die snel ronddraaiende beweging wordt dat klei als het ware tegen zijn hand aangedrukt, zodat hij het beter kan vormen. Nou, zo'n draaischijf, vind ik, lijkt wel een beetje op ons leven, op ons eigen leven. En ook die voortdurende malle molen zit. Ja, ons leven, dat ziet er eigenlijk elke dag voor een groot gedeelte hetzelfde uit. We komen 's morgens uit bed en we eten. We gaan naar school of aan het werk en we eten weer. En het wordt weer avond en we kijken naar de wereld draait door. En we gaan weer slapen. En zo komt het als het ware iedere dag weer terug. Hè? Dat draait maar door. Nou, juist ons leven van elke dag, al die gewone dingen, die gebruikt God om ons te vormen. Ontmoetingen, teleurstellingen ook, gesprekken en ervaringen, verdrietige dingen, maar ook blijdschap. Heel je leven, alles dat wil God gebruiken om je te vormen, op je in te werken. Nou, als je hier zondags bij elkaar komt, dan is God ook aan het werken in je leven. Dat is wel heel duidelijk. En daarom is zo'n dienst toch eigenlijk ook wel iets heel geweldigs. God zelf is met je bezig. En hij steekt vanuit die woorden van de Bijbel zijn handen naar je uit. En hij zegt, ik wil iets goeds en iets moois maken van je leven. En hij laat daarmee duidelijk blijken hoeveel hij van ons houdt en dat hij ons trouw is zoals hij vroeger trouw was aan Israël. En zegt, ik laat jullie niet gaan, ik maak er toch weer wat moois van. Zo wil hij ook aan ons trouw zijn. Hij laat blijken dat hij niet wil dat we mislukken en dat er van ons leven niks terecht zou komen. Nou, zo is dus God zondag hier met ons bezig. Maar dat doet hij ook morgen en overmorgen. Is hij met ons aan het werk? Zijn er zijn handen die ons leven vormen naar zijn bedoeling? Ik weet wel, soms lijkt het alsof die grote pottenbakker maar een beetje met ons speelt. Alsof die zomaar wat aan het knoeien is. In ons leven gebeuren dingen waarvan je afvraagt. Ja, hallo, waar is dat nou eigenlijk goed voor? Is die grote pottenbakker daar ook soms mee bezig om mij te vormen? En waarom is dat? Het lijkt soms wel alsof hij met ons speelt. Nou, weet je wat er in Romeinen 8 staat? Daar staat dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Dan moet je wel goed opletten hoe het daar staat. Er staat niet dat alles wat er in ons leven gebeurt rechtstreeks van God afkomstig is. Want dat is niet zo. Er zijn allerlei oorzaken in ons leven wat er gebeurt. De tegenstander, die roert ook nog behoorlijk zijn staart op deze wereld. Maar er staat dat God het in zijn hand wil nemen. In Psalm 10, daar staat ook heel duidelijk. Daar staat, u ziet al onze moeite en verdriet. Dat ziet God. En u neemt het in uw hand. Ja, ik wil heel duidelijk. Dus God neemt ook die dieptepunt in ons leven, dat wat we niet begrijpen, waarvan we zeggen, waar is dat nou goed voor? Dat wil hij toch in zijn hand nemen en het op zijn manier ook weer laten meewerken ten goede voor hem die hem lief hebben. Die er zelf ook naar verlangen dat God met hem bezig is en die steeds opnieuw weer tegen God zeggen, Heer, ga uw gang. Ga uw gang. Ik zei net dat door dat draaien van die schijf, die klei als het ware, in die hand van die pottenbakker wordt gedrukt. Nou, dat is mijn verlangen ook. Dat alles wat er in mijn leven gebeurt, me inderdaad dichter bij God brengt. En ik hoop ook dat dat jouw verlangen is. Dat al die gebeurtenissen in je leven je niet bij God weghalen, je van God afvoeren, maar je juist dichter tegen God aandrukken, zodat hij des te beter, des te duidelijker zijn werk met je kan doen. Nou, als dat ook jouw verlang is, dat alles in je leven daaraan meewerkt, dat God zijn werk kan doen, dat hij het des te beter kan vormen, dan mag je dat ook vanmorgen zeggen. Neem mij, kneed mij en vorm mij. We letten ook nog even op die klei. Dat is eigenlijk heel eenvoudig materiaal. Ja, als klei iets te nat wordt, ja, dan is het eigenlijk modder. Je kan dat hebben in je achtertuin. Ik ben nu predikant in Amersfoort, maar hiervoor was ik predikant in Groningen. En dan had je van die vette kleigrond. En als het dan geregend had, dan zuigt zich dat helemaal vast aan je schoenen. Als je daar doorheen loopt. En eigenlijk krijg je dat alleen maar goed van je schoenen af. Als je een paar keer bent heen en weer gelopen door de woonkamer. Maar als klei iets te droog wordt, dan is het stof, dan is het weer stof. Eigenlijk word je daar heel klein van. Dat hier staat, zoals klei is in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt God. Dat wil zeggen, wij zijn maar klei, modder, mooie modder, waar God iets van maakt. Meer zijn we eigenlijk niet. En dat houdt ons klein. In Jesaja 29 vers 16, daar staat dat God zegt, is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen, hij heeft mij niet gemaakt? Of het aardewerk over de pottenbakker, hij brengt er weinig van terecht? Wij zijn klein. God is de maker, de machtige. In het begin van de Bijbel, daar wordt gezegd dat wij mensen ook gevormd zijn uit het stof van de aarde. Dus toen is God al als de grote pottenbakker begonnen om ons te vormen en heeft ons levensadem ingeblazen. Adam, worden we genoemd. En in het woordje Adam, daar zit het Hebreeuwse woordje voor Adama, aarde, van de akker, heten we eigenlijk allemaal. We zijn uit de aarde genomen en we zullen ook weer naar de aarde terugkeren. We zijn dus ontzettend gewoon. En toch als God ons leven in zijn handen neemt, dan is Hij in staat om van een gewoon mens iets heel moois te maken. Ik lees graag een biografie en dan sta je wel eens versteld dat mensen van een hele eenvoudige kom af door God soms gebruikt worden voor geweldige dingen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die vanuit Engeland erop uittrokken om overal het evangelie van Jezus Christus te brengen. In China een man, Hudson Taylor, de man die God geloofde. Zo uit zijn biografie. Maar ik denk ook aan mijn eigen ouders. Mensen die steeds op een positieve manier vertelden wie Jezus Christus voor hen was. En zo is bij mezelf ook het verlangen gegroeid om op Hem te vertrouwen. En later daar ook anderen over te vertellen. Dus als God jou, uw leven in zijn handen neemt. En wat kan er dan niet gebeuren? En wat kan hij dan tot zegen laten zijn? Denk eens aan de beeldhouwer Rodin, die de denker uithakte in steen. Hij maakte de curve van de knie en hij polijste het voorhoofd met zand. En zo doet God dat met jou. Hij vormde je al voordat je geboren was en hij beitelde in jou oog voor organisatie. Of een oor voor mooie muziek. Of een hart dat verlangt naar rechtvaardigheid. Of een verstand dat de kwantumfysica begrijpt. Of de zorgzame vingers van een verzorgende. En waarom heeft God je nou die dingen, die talenten gegeven? Student, accountant, waarom heb je zo'n goed gevoel voor cijfers? Of gevoel voor taal? Jij, je huis piekfijn georganiseerd, waarom? Zodat de buren je aardig vinden? Zodat anderen jou bewonderen? Je inhuren? Nee, laat je gebruiken om het hoogste doel te dienen. En dat is de eer van God. God wil je gebruiken in zijn dienst. Tot zegen veranderen. Het hangt er dus maar vanaf of we ons inderdaad door hem laten vormen. Of hij met ons bezig mag zijn. Want het kan natuurlijk ook anders. Het kan natuurlijk ook anders. We kunnen ons ook verzetten. We kunnen ook weigeren ons door hem te laten vormen. Het kan zelfs gebeuren dat Gods werk mislukt. Dat staat hier in Jeremia 18. Heb ik in het voorgelezen. Er staat mislukt de pot die de pottenbakker bezig was te maken. Zoals het gaat met klei in de handen van de pottenbakker. Dan ligt het niet aan die man zelf. Aan de pottenbakker. Maar aan het materiaal. Dat is te slap of daar zit te veel vuil in. Of als die pottenbakker net klaar dacht te zijn met zijn werk, dan trekt er een scheur in die klei. Dan is zijn werk ook mislukt. En wat moet hij er dan mee doen? Nou, misschien zitten er hier vanmorgen mensen voor wie dat een hele persoonlijke vraag is. Omdat ze zichzelf ook mislukt voelen. Je was misschien ook veel te slap. En je wist wel dat het anders moest in je leven. En je wist ook wel dat God zijn kans moest krijgen. Maar je bent je eigen weg gegaan. Of het was veel te veel vuil in je leven waar je niet vanaf wilt. Het trok een scheur in je leven. En misschien zitten hier wel vanmorgen mensen die zich echt mislukt voelen. Die zichzelf een misbaksel voelen. Kapot. Gebroken. Aan gruzelementen. En wat moet de pottenbakker dan met je doen? Hij is met je bezig geweest, maar het materiaal van ons leven bleek niet mee te werken. En zal hij de klei dan weggooien? Jeremia, die zegt hier heel eerlijk, dat kan niet doen. Dan is hij vrij en je kunt geen protest laten horen, want het ligt niet aan hem. Maar aan ons als er niks van ons leven terecht. Maar wat zal hij doen? Mislukt de pot, zo staat er hier in Jeremia, die de pottenbakker bezig was te maken, zoals het gaat met klei in de handen van de pottenbakker, dan maakt hij daarvan een nieuwe pot. Hoor je dat? Als dat werkstuk mislukte, zag Jeremia, dan gooide die pottenbakker het niet weg, maar dan begon hij opnieuw. En dan deed hij extra zijn best om er toch nog wat van te maken. Mislukking hoeft dus niet het einde te zijn, maar dat mag een nieuw begin worden. Denk maar aan Petrus, die zijn eiland stond te verlogen. Nou, is hij toen afgedankt? Heeft Jezus toen gezegd, met jou, mannetje, wil ik niks meer te maken. Ik wil jou nooit meer zien. Nee, de eiland is opnieuw met hem begonnen. En heeft gezegd, jij bent de rots op wie ik mijn gemeente bouw. Zoals klei in de handen van de pottenbakker is, zo zijn jij en ik in zijn hand. En als het levenswerk dreigt te mislukken, dan wil God opnieuw met ons beginnen. Dus hij schrijft je niet af. Maar hij steekt ook vanmorgen zijn handen naar je uit. En hij zegt, zullen wij opnieuw beginnen. Want ik kan toch nog iets moois van je leven maken. Zo gauw geef ik het niet op. Bertus Aafjes, die heeft een heel aardig boekje geschreven. En dat heet Aren lezen achter de maaiers. En hij vertelt dat hij ergens in het Midden-Oosten ook een pottenbakker aan het werk heeft gezien. Maar dat materiaal dat die pottenbakker had, dat deugde eigenlijk niet. Dat was te slap, die klei. En toen zag Bertus Aafjes dat die pottenbakker scherven fijn maakte tot gruis. En dat hij dat gruis in die te slappe klei deed. Daarmee vermengde. Waardoor het weer stevigheid kreeg en handelbaar werd. Toen ik dat las, toen dacht ik aan Jezus Christus. Die zichzelf heeft laten verbrijzelen als pottenbakkerswerk. En die nu zichzelf wil investeren in ons leven. Door zijn geest wil hij zelf in jou en in mijn leven komen, zodat we weer bruikbaar materiaal worden in zijn handen. En door hem ons kunnen laten vormen tot iets moois. Door hem, door Jezus Christus is het dat we toch tot onze bestemming komen. En dat God zijn plan met ons kan uitvoeren. Met jou en met mij. Klei. Het is zo ontzaglijk goedkoop en gewoon materiaal. En toch is het uniek. Toch is het onvervangbaar. Zo'n pottenbakker kan toch met niks anders dan met dat materiaal iets moois maken. Bij mensen. Ach, ja. Wat stelt ons leven eigenlijk voor? En toch, we zijn uniek. Onvervangbaar. Jij bent jij. En het is zo dat God ons vraagt om niet iemand anders te zijn, maar dat we onszelf mogen zijn. God legt zijn hand op je schouder. En hij zegt, jij bent bijzonder. Jij bent mijn kind. En daarom laten we het nog een keer zeggen als een heel duidelijk besluit. En een heel diep verlangen. Neem mij, kneed mij, roep mij, zend mij, leid mij en wandel naast mij. Ik leg mijn leven in uw sterke hand. Zullen we daarvoor gaan bidden? Dank u wel, Vader, dat u de pottenbakker bent en wij het klei. Daar worden we klein van. U bent de machtige, u bent de heilige, schepper. En wij zijn kleine mensen. Het bijzondere is dat u van ons leven iets moois wilt maken. U wilt met ons aan de gang. En daar houdt u niet mee op. U bent trouw aan Israël, u bent trouw aan ons. U begint steeds opnieuw. Heer, laten ook wij ons dan echt in uw handen mogen leggen. Ons door u laten voor elke dag weer. En het u vragen, Heer, wat wilt u met mijn leven? Hoe kan ik u dienen? En dan blijkt dat u overal mensen nodig heeft. In ziekenhuizen, in scholen, op universiteiten, in winkels, in onze regering. Overal mensen die iets van u laten zien. Heer, we bidden u. Voor mensen die heel in het bijzonder door u gebruikt worden. In zending, in hulpverlening, evangelisatie. Mensen die bezig zijn om uw woord te vertalen ook in andere talen. Om overal uw naam bekend te maken. Heer, zegenen. Wij bidden u voor deze wereld waarin we leven. Wij geloven dat u die wereld niet loslaat. Maar dat de dag gaat komen dat u alle dingen weer nieuw zult maken. Heer, wilt u ons zo zegenen dat we zelf tot zegen kunnen zijn. Dat we een verschil maken in deze wereld. Op de plek waar u ons neerzet. Wees in ons land. Geef eenheid tussen mensen die uw naam belijden. Mensen van verschillende achtergronden misschien en verschillende geschiedenissen. Maar die één zijn rond het kruis waar wij allemaal hetzelfde zijn. Heer, we bidden u voor onze regering. We bidden u voor alle mensen die u extra verantwoordelijkheid ook heeft gegeven. Wilt u hen zegenen, ook in de taak die u hen geeft. Heer, wees bij ieder van ons persoonlijk. Wilt u de weg duidelijk maken, de plek waar wij u zo mogen dienen. Wij bidden u voor mensen ook die zich een misbaksel voelen. Die het idee hebben dat er niks van hun leven terechtkomt. Vader, wilt u niet loslaten wat uw hand is begonnen. Wilt u het werk, Heere God, wat u begonnen bent in ons leven, wilt u dat ook voltooien. Ja, machtige Heer, leer ons steeds meer te leven zoals u het wil. Neem ons en kneed ons. Wij leggen ons leven in uw sterke hand. Amen.
Thank you.
iets van wat we zelf hebben ontvangen mogen weer doorgeven aan anderen. Er wordt gecollecteerd. De eerste collect is voor de kerk, tweede voor de lokale evangelisatie. En als er gecollecteerd is, dan zingen we ons slotlied en dat is gezang 473. hoef hier niet alleen vandaan te gaan, want de Heere God die is voor je om je de goede weg te wijzen. Hij is naast je om je te bemoedigen. En hij is in je om je te troosten als je verdriet hebt. De Heere God is achter je om je te beschermen tegen de listen van de boze. Hij is onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. En hij is boven je om je te zegenen. Vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.